Goedemorgen allemaal. Wat leuk om er weer te zijn. Welmoed en ik vind het altijd heel gezellig om en goed om bij jullie te zijn, samen te zingen en samen God te eren en groot te maken. Kleine huishoudelijke mededeling. Er is corona door onze gezin heen gegaan met de kerst. En ik heb ook nog een verkoudheidje erop zitten, dus ik hoop dat mijn stem het goed blijft doen. Ik ben al een week verlost van verkoudheid, maar volgens mij blijft er van alles flink plakken, lange hoesten. En er zijn wel meer mensen die daarmee mee worstelen. Dus ik denk dat het wel goed gaat, maar nou, laten we hopen dat het niet in de weg staat. Ja, dat is goed. Iets meer naar voren, ja. Kijk. Zo goed. Als het niet goed is, dan gewoon weer ingrijpen hoor. Want... Ja? Oké, prima. De vorige keer dat ik hier was, heb ik iets verteld over het belang van culturele context bij het lezen van de Bijbel. En mijn bedoeling was niet om het heel ingewikkeld te maken, wij kennen die context niet goed en hoe kunnen we nou de Bijbel nog lezen, maar meer hoe mooi het is als het wel lukt om het erbij te halen, hoeveel extra lagen je er nog uit kunt halen. Dus ik zat te denken, voor vandaag is het misschien aardig om een voorbeeld te nemen van een van de parabels van Jezus. En daar wat meer achtergrond bij te plaatsen. En kijken wat er dan precies gebeurt als je wat meer context in acht neemt. Dus wat ik gedaan heb is het jullie zeer welbekende de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zonen. Of als ik luisterend naar wat we vandaag al met elkaar gedaan hebben, hadden we misschien nog het allerbeste de goedheid van de Vader kunnen noemen. Maar er zijn verschillende titels mogelijk voor het verhaal. En wat culturele context kennen jullie vast wel? Hebben jullie vast wel eens gehoord? Maar ik heb wat boeken gelezen van professor Kenneth Bailey. En Kenneth Bailey is iemand die een jaar of 30 in het Midden-Oosten gewoond heeft. En die heeft ook de cultuur van het Midden-Oosten veel meer zelf ervaren. Hij is ook naar kleine dorpjes gegaan, ergens afgelegen in het platteland, heeft daar vragen gesteld van, goh, als nou dit gebeurt, hoe zouden jullie daarop reageren? En door het lezen van die boeken is er voor mij echt van alles weer bij die zeer bekende gelijkenis gaan leven en gaan sprankelen. En ik hoop dat ik daar iets van ook naar jullie kan overbrengen vanmorgen. Dus daar gaan we. Dus we gaan langzaam, stap voor stap, vers voor vers, gaan we door Lucas 15 heen, vanaf vers 11, waar de gelijkenis begint. Maar voordat we echt gaan lezen, een heel klein stukje culturele context. Waar het vandaan komt, waar die context vandaan komt, zijn dingen als het Oude Testament natuurlijk. Er zijn nog wat andere geschriften, iets wat je de Mishnah en de Talmud noemt, dat zijn commentaren van de Joodse rabbis. Die zijn op een gegeven moment opgeschreven. En dat geeft ook heel veel context weer van hoe het was in die tijd. En hoe men aankeek naar verschillende dingen. En verder heeft professor Bailey ook nog hele oude Syrische vertalingen, Arabische vertalingen geraadpleegd. Om te zien van hoe interpreteerden de vertalers vanuit hun taal en cultuur het verhaal vanuit het Grieks naar hun taal en cultuur toe. En ook oude van dat soort commentatoren vanuit het Midden-Oosten heeft hij geraadpleegd. Dus hij heeft van alles gedaan om te proberen meer lagen van betekenis uit de gelijkenis te halen. Nou, en een van de dingen die hij zegt is dat in het oude Midden-Oosten was het nooit, maar dan ook nooit aan de zoon om een erfenis te initiëren. Bij ons kan dat nog wel eens gebeuren. Hè? Je gaat naar je ouders toe van, joh, ik ga een huis kopen. En kan ik alvast een voorschot nemen op mijn erfenis? En dat is goed, zeggen we dan als ouders. Tenminste, sommige van de tegenwoordige ouders. Dus we lezen daar nog wel eens snel overheen. Dat is ongekend dat een zoon dat initieert. Er werd nog wel eens wat overgedragen naar kinderen, maar dat ging dan op het initiatief van de vader. Dus alleen, er zijn twee dingen, twee niveaus van overdragen. Je kunt het eigendom van iets hebben, maar je kunt, zoals we in het Nederlandse recht noem je dat het beschikkingsrecht. Je mag ook iets verkopen, je mag er echt alles mee. En het eigendomsrecht, dan kun je het stuk land gebruiken en je krijgt de opbrengsten van. Bij het beschikkingsrecht mag je ook het stuk land verkopen en ermee doen wat je wil. Dat beschikkingsrecht werd eigenlijk nooit, maar dan ook nooit, ook daadwerkelijk aan de kinderen gegeven als er een overdracht of een gift was. En dus bijvoorbeeld Abraham heeft ooit aan de zonen van Ketura, aan het eind van zijn leven, heeft hij ook wat gaven en giften gegeven aan die zonen. En dat was eigenlijk nog meer om te voorkomen dat de echte erfenis naar die zonen toe ging. Dat was meer een soort van zoethoudertje. De echte erfenis ging uiteindelijk naar Isaac toe. En dan komen we bij het volgende punt. Als je dat als zoon doet, en je vraagt die erfenis, en je vraagt ook het beschikkingsrecht, dan zeg je eigenlijk rechtstreeks tegen je vader, ik wil dat je dood bent. Dus als je in die context de relatie met je ouders en met je vader echt dood wil maken, dit is een hele goede manier om dat te doen. En dat is iets waar we vanuit onze eigen cultuur heel makkelijk overheen lezen. Van, oh, hij vraagt een stuk van zijn erfenis en hij gaat er vandoor. Nou, hij stampt zijn vader op zijn ziel harder dan je je voor kan stellen. En zo verbreekt hij de relatie met zijn vader. En de Joodse wet die zegt ook wel dat als een gift onder dwang gedaan is, dan kan die gewoon heel makkelijk ongedaan gemaakt worden. Dus die vader die kan ook gewoon zeggen van, joh, je zet me onder druk, ik wil dat helemaal niet. Dus het is echt de goedheid van de vader dat hij die gave, die gift, die erfenis toch geeft. Iets om even in de achterhoofd te houden. Over het algemeen bleef grond in het bezit van de familie. Dus het was echt een schande als een stuk grond doorverkocht werd aan iemand anders en het kwam ergens anders terecht, laat staan dat grond bij de heidenen terecht kwam. Dat was echt een probleem. En als laatste puntje, deze valt nog veel meer over te zeggen natuurlijk, maar we praten hier over een eer- en schaamtecultuur. Dus als iemand te schande gezet werd, dan was dat eigenlijk het ergste wat je kon overkomen. Dus je deed er alles over om je eigen eer en waardigheid overeind te houden. Dat is iets wat wij hier in het Westen, in Nederland, maakt het ons niet zoveel uit. We zijn veel meer individualistisch. Hè? Als het met ons goed gaat, dan is het oké. In die oude cultuur ging het veel meer om het collectief. Het individu was veel minder belangrijk. En je mocht het laatste wat je wilde was schaamte toebrengen aan het collectief. En daardoor kreeg je hele andere besluiten en andere dynamiek. En dan ja, nog een heel klein dingetje. Dingen die men in de cultuur wist. Iedereen wist dat, algemene kennis, die hoefde niet gezegd te worden. Dus als ik zeg van, dat is een voorbeeld, dat gaat niet echt over mij, maar stel dat iemand zegt van, 2 jaar geleden was ik heel erg alleen, ik werd depressief, niemand zocht me op. Ja, dan weet iedereen gelijk van, oh, dat gaat over corona, we mochten ons huis niet uit. Dat hoef je dan niet erbij te zeggen. En dat soort dingen gebeuren hier ook in dit geval. Dingen worden niet expliciet gezegd, maar iedereen, alle toehoorders weten dat het zo werkt. Dus een aantal van die dingen komen terug in wat ik toelicht. We beginnen bij Lucas 15, vers 11. Oh wacht, ik vergeet er nog één. Ja. Die had ik niet op mijn blaadje uitgeprint. Een ander stukje context is nog dat in Lucas 15 is het eigenlijk de gelijkenis van de verloren zoon is een onderdeel van een blok van 3 parabels. Dus je hebt het parabel van het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon. En elk van die parabels wordt iemand van de gemeenschap die daar staat, die speelt eigenlijk een soort van rol. Dus Jezus speelt de rol van de herder, de vrouw en de vader. De niet-religieuze zondaars, die spelen de rol van het verloren schaap, de verloren munt en de jonge zoon. De fariseeën, die spelen de rol van de 99 in het geval van de verloren schaap. De 9 in het geval van de verloren munt, er waren 10 munten en 1 ging er verloren. En in de laatste geval hebben de fariseeën de rol van de oudere zoon. En als laatste, het feest is in alle gevallen ter ere van het vinden. Dus het feest is niet ter ere van de zoon die terugkomt, maar het feest is ter ere van de vreugde van de vader. Oké, Lucas 15, vers 11 en 12. Vervolgens zei Jezus, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Nou, heel veel wordt hier niet gezegd. Maar wat ik eigenlijk al hiervoor zei is, door dit te zeggen, vader, geef mij een deel van het bezit, zegt de jongere zoon, vader, ik wil eigenlijk dat u doodgaat. Ik ben er klaar mee. Ik wil weg en geef me wat van mij is. De verwachting van de gemeenschap is dat de vader heel erg boos wordt. Dat hij de zoon bestraft, want hij doet iets schandelijks. Alleen de vader doet dat niet. Het is echt voor de toehoorders, ook voor de toehoorders van Jezus, is het eigenlijk ongekend dat de vader zegt, oh, dat is goed, hier heb je een stuk van je erfenis. Iedereen staat echt toe te kijken van, wat zeg je nou, wat doe je nou? En wij lezen daar heel makkelijk overheen van, oh ja, ik krijg een stuk van het huis of whatever. De kaken vielen daar op de grond op het moment dat gezegd werd. Zou je nog verwachten dat zo'n vader heel boos wordt en zegt, jij bent mijn zoon niet meer. Ik verbreek ook de relatie van mijn kant. Maar goed, dus het minste wat de omstanders verwachten is een bestraffing. Een klein detail is, doordat de vader akkoord gaat, geeft hij eigenlijk ook een deel van zijn pensioen weg. Want al dat bezit, het land van die vader, dat levert inkomen op. Dat geeft hij weg aan zijn zoon. Zijn zoon verkoopt het ook weer door. Dus er komen geen inkomsten uit. Dus de vader benadeelt zichzelf ook in de rest van zijn leven, omdat dat stuk land er niet meer is. En de oudere zoon zou er ook zijn om voor hem te zorgen in zijn ouderdom. Nou, dat is er ook niet meer. Dus hij ontzicht zichzelf heel veel door hiermee akkoord te gaan. Dan hebben we nog de oudere zoon. Daar wordt eigenlijk expliciet niks over gezegd, maar er staat, kijken, waar staat hij? De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Het is maar één woordje. Maar hij geeft niet alleen zijn stuk aan de jongere zoon, maar ook aan de oudere zoon. Wat hier had moeten gebeuren is dat de oudere zoon opstaat en zegt, dit gaan we niet doen. Papa, ik protesteer, ik wil dit niet. Dat is wat de omstanders van hem verwachten. Die verwachten dat hij zou protesteren. Een tweede verwachting van de oudere zoon is dat hij de rol van de mediator oppakt. Dus de jongere zoon die spuugt echt zijn vader in het gezicht als het ware. Die zegt, ik wil jou dood hebben, de relatie is stuk. Dan werd er eigenlijk verwacht van de oudste zoon dat hij als mediator op zou treden en zou proberen de relatie weer te herstellen. Zelfs als hij zijn broer zou haten, dan nog zou hij het doen voor de liefde en eer van zijn vader. Dat doet hij niet. Hij laat zijn vader ontzettend stikken hier. Dus het interessante is dat in 2 zinnen tijd gebeuren er van alle 3 de actoren in deze scène onwaarschijnlijke dingen. Heel kort stukje. En alle 3 staan ze eigenlijk bekend omdat ze niet doen wat er van hun verwacht wordt. Van de vader wordt verwacht dat hij zijn jongste zoon bestraft. Van de jongste zoon wordt verwacht dat hij zijn erfenis niet opvraagt. En van de oudste zoon wordt verwacht dat hij het weigert. En dus de zoon, verloren zoon is bekend om wat hij vraagt, de vader om wat hij doet en de oudere zoon om wat hij nalaat te doen. Ontzettend dat je uit zo'n kort stukje zoveel kan halen. Ja, dan gebeurt er dus nogal wat. Het gaat over relaties. Familie, vader, broer en gemeenschap. Vers 12 en 13. Dus de jongste zoon zegt tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde. Oh, wacht, ik ga al naar... dat klopt, vers 13. En zijn vermogen verkwiste. Dus... Nou, wat we gezegd hebben, de vader wordt doodgewenst. Een tweede is, de jongere zoon zegt, geef me mijn bezit. Hij zegt specifiek niet, en daar is wel een echt woord voor, geef me mijn erfenis. Hij zegt, geef me mijn bezit. In het oude Midden-Oosten, als je, het is duidelijk dat de vader een patriarch is, iemand met een rol en van belang is in de samenleving, in het dorp waar ze wonen. In dit geval, als je als zoon erft, dan erf je niet alleen spullen, je erft ook een rol. Hij zegt eigenlijk, zegt hij van, vader geef me mijn bezit, maar die rol die hoeft niet. Ik hoef geen mediator te zijn, vaak, hè, dus in die cultuur had je, hoe zeg je dat, in de Engelse term is patron-client relaties. Dus je had een soort een heer en een horige, zou ik maar zeggen. En de heer zorgde voor zijn horige, voor zijn dienaren. En eigenlijk zegt hij van, nou ja, die rol van heer, die hoef ik niet op te pakken. Die laat ik liggen, ik laat jullie gewoon stikken, ik ga weg. Dus hij wil alleen maar het geld en hij wil niet de verantwoordelijkheid. Dus de erfenis is bezit en verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe. En die gemeenschap schrijft hij dus ook terzijde. En die jongere zoon die verspeelt daarmee dus ook zijn eigen rol. Dus in een gemeenschap zijn, in een dorp zijn, dat was je verzekering, je pensioen. Daar kwam zeer waarschijnlijk je huwelijkspartner uit. En je algemene welzijn. Dat zegt hij allemaal op. Hij trekt zijn handen helemaal af van de gemeenschap, van het dorp. En eigenlijk bleef je altijd in dat dorp wonen. Je bleef altijd verbonden met het dorp. Als er gevraagd werd naar je identiteit, van nou, ik ben Jezus van Nazareth. Nazareth is mijn dorp. Dat zegt hij allemaal op. Dus ook de rest van het dorp spuugt hij in het gezicht. Maar ook zijn broer. Hij gaat ook weg bij zijn broer. Psalm 133 zegt, hoe goed is het als broers samen leven. Samen ook voor het bezit en voor de erfenis zorgen. En als de familie één blijft. En ook die relatie blaast hij op. Dus hij verkoopt het allemaal heel snel. Normaal zou zo'n verkoop maandenlang duren en voortslepen. Maar binnen een paar dagen, staat er, heeft hij het verkocht en is hij weg. Ja, vind je het gek? De grond is heel heet geworden onder zijn voeten. Hij heeft iedereen beledigd. Dus hij smeert hem. En hij gaat weg. Dan gaan we naar de draai toe. Vers 14 tot 18. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen waar hij was door een zware hongersnood. En hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Het feit dat er varkens gehoed werd, weet je gelijk dat hij niet in Joods land zit, maar bij de heidenen bezig was. Of nou ja, het werd zo genoemd, de heidenen. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Nou, ook daar context. Tussen 169 voor Christus en 70 na Christus zijn er in die in dat gebied 10 verschillende hongersnoden geweest. Dus als je praat over een hongersnood, dan voelen de omstanders, dan weten de omstanders waar het over gaat. Een beetje hetzelfde als met corona hier, als je dat doorleefd hebt en de eenzaamheid en hoe raar het was dat de gemeenschap afgesloten was, dan hoef je daar niet al te veel over zeggen. Wij lezen daar nog wel eens overheen. Heb je een vraag?
Ja, als je kijkt naar de context, is het dan op weg dat die zo'n terugloopt, is het echt alleen voor het eten?
Daar kom ik op terug, maar ik zal vast verklappen dat het alleen om het eten is. Heel goed. Dus bij dit soort hongersnoden, mensen verkochten hun kinderen omdat ze hun kinderen geen eten konden geven. Het was echt schrijnend en echt verschrikkelijk. In de brontekst wordt hij de verkwistende zoon genoemd. Hij wordt niet immoreel genoemd. Dus de reden, dat is goed om de reden dat hij als het slechte voorbeeld neergezet wordt, is niet omdat hij zich immoreel gedraagt. Er wordt hier niet per se gezegd dat hij naar prostituees gaat of zo. Dat zegt de oudere zoon later trouwens wel, maar het is maar de vraag of dat echt zo is. Dus hij wordt niet veroordeeld vanwege een tijd, maar vanwege het verbreken van de relaties en zijn verkwistende houding. Nou was het verder zo dat het familiebezit was pas echt weg als het geld ook echt verkwanseld was. Want anders je zou nog met het geld terug kunnen gaan en je zou het bezit terug kunnen kopen. Nu heeft hij het geld verkwanseld en dan niet zomaar, maar hij heeft het aan de heidenen, aan de Gentiles heeft hij het verkwanseld. En als je dat doet, dan maak je de gemeenschap echt heel erg te schande. En iemand die de gemeenschapregels op zo'n manier verbreekt, die verdient een bepaalde schande ritueel. Mocht hij zijn gezicht nog weer laten zien. Dat schande ritueel wordt een kesasa genoemd. En wat er gebeurde is, het betekent letterlijk het lossnijden, het verstoten van iemand uit de gemeenschap. En als zo iemand terug zou komen naar het dorp, dan zouden ze kruiken nemen met noten en geroosterd mais erin. En die kruiken zouden ze aan zijn voeten breken de inhoud weg laten lopen om te symboliseren de leegte van de relatie. Jij bent er niet meer. Ze wilden hem zich zo naar en vervelend mogelijk laten voelen om te laten weten van wij moeten jou niet meer. Echt keihard. En dat gebeurde als iemand uit het dorp bijvoorbeeld een ongeschikte vrouw wilde trouwen. Of als hij bijvoorbeeld zijn land aan een heiden verkocht had. Dus die zoon die wist donders goed, als ik nu terugga, het geld is weg, het is verkwanseld aan de heidenen, dan staat mij zo'n ritueel te wachten. Ik word te schande gezet. Het wordt echt, en schande. Ja, wij hebben precies van, dat is een beetje naar, maar in die cultuur, als jouw eer te kijk gezet werd, dat was echt het ergste wat jou kon overkomen. Dus ook al heeft hij honger, hij gaat niet gelijk terug. Hij is zo wanhopig dat hij zelfs zijn geloof opzij zet en hij accepteert het om voor varkens te zorgen. Nou, dat zou je nooit doen als Jood uit die tijd. Hij dat laat zien hoe ontzettend hij aan het eind van zijn Latijn is om toch te zeggen van ik wil terug. Hij doet oneervol werk, hij heeft geen eer meer. Het is echt de ultieme wanhoop. En hij kwam tot zichzelf, betekent dus inderdaad in dit geval, zijn motivatie is honger, dat staat er ook heel duidelijk. Ik heb honger, zelfs de dagloners van mijn vader die hebben eten. Ik ga terug en ik zeg tegen mijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar de omstanders die zouden herkennen zeggen de theologen uit onze tijd, die zeggen, die herkennen daarin de onoprechte bekering van Farao uit Exodus 10 vers 16. Farao zegt ook, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar hij is nooit oprecht, dat weten we. En die frase die wordt hier herkend. Dus hij gaat wel terug. En wij denken dan, als we er snel overheen lezen, van oh, hij heeft zich bekeerd, hij gaat terug naar de Vader. Maar hij heeft zich eigenlijk niet bekeerd. Hij gaat terug vanwege de honger. En een andere aanwijzing is dat hij gaat terug met een plan. Hij gaat terug met het plan om zijn eer, wat heel belangrijk is voor hem, hoog te houden. En dat zien we in vers 18 tot 20. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij, en dat is het plan, als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Ik zal gaan, daar staat het woord anastas. En dat is een woord wat ook gebruikt wordt voor de opstanding van Jezus. Dus hij wil op eigen kracht, ik zal gaan, ik sta op. En ik ga ervoor zorgen dat ik weer eten krijg. Dus hij wil het in eigen hand houden. Vervolgens komt hij bij zijn vader en hij zegt, Vader, behandel mij als. Het is een opdracht. Het is een order die hij geeft aan zijn vader. En dat kun je ook zien hoe het vertaald is naar bijvoorbeeld Arabische en Syrische teksten uit de eerste eeuwen na Christus. Die zeggen ook heel nadrukkelijk, nemen ze het als een bevel over. Dus behandel mij, dat zouden wij nog voorzichtig kunnen interpreteren, maar dat is echt een bevel aan zijn vader. Behandel mij als een van uw werknemers. Wat je voor hem moet zeggen is, hij kent zijn vader wel een beetje. Want hij weet dat zijn vader zijn werknemers goed behandelt en dat hij daar waarschijnlijk goed ontvangen zal worden. Dus hij weet wel een beetje hoe zijn vader in elkaar zit. Maar niet helemaal, want hij gaat enorm verrast worden. En wat hij zegt is, maak mij een mistioi, staat er in het Grieks. Nou, je had drie soorten werkers. Je had een douloi. Dat was een lijfeigene, bijna onderdeel van de familie. Je had een paides, een slaaf van een lagere klasse. Die waren ondergeschikt aan de douloi. En je had een dagloner, een mistioi. En dat was een vrij mens en die was niet ondergeschikt aan de werkgever. En dat vrije mens dat woonde ook in een ander dorp. Dat was een voordeel, hoefde hij zijn broer en de gemeenschap van het dorp niet onder ogen te komen. Maar hij hield zijn eer, hij hield het in eigen hand. Hij verdiende zijn eigen loon en zijn plan was om op die manier het geld terug te betalen aan zijn vader en zijn eigen eer te redden. Hij wilde zijn gezicht bewaren, to save face, zeggen ze in het Engels. Op eigen kracht, niets te danken aan de vader. En hij komt dus bij zijn vader met de houding van een dienaar. Hij is vergeten dat hij een zoon is. Hij is een dienaar. Ja, en dan komen we bij de vernederende aankomst. Vers 5, hoofdstuk 15, vers 20 tot 24. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem de ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Nou, die zoon, die vertrekt dus wel een beetje met lood in zijn schoenen. Want die verwacht zo'n schande ritueel, zo'n kesasa, als hij terugkomt bij het dorp. Dus hij verwacht een schandalige aankomst. Een vernederende aankomst. Alleen de vernederende aankomst is niet zoals hij hem verwacht. De vernedering wordt overgenomen door de vader. Hij ziet hem van verre aankomen, de vader. En hij rent naar hem toe. Het Griekse woord voor wat daar staat is dramon. En dat is eigenlijk echt het rennen wat gebeurde in wedstrijden in Griekenland en in het Midden-Oosten. Dus die vader die gaat niet op een drafje naar hem toe, die race echt naar hem toe. En dit hebben jullie vast wel eens gehoord. Een oude Midden-Oosten patriarch. Is heel waardig. Die hoe langzamer, hoe beter. Die schreed door het leven, zou ik maar zeggen. En het laatste wat er zou gebeuren, is dat je zo iemand rennend zou zien. Dat was beneden alle eer, hè? Beneden alle waardigheid. En op die manier neemt de vader de schande van de zoon over. Een andere reden om te rennen, heel praktisch, is om eerder bij de zoon te zijn dan de rest van het dorp. Want die stonden bij wijze van spreken al klaar met hun kruiken en met inhoud. Om ze te breken aan de voeten van de zoon die terugkwam. Dus ook die schande neemt hij op zich. Even kijken hoor. Oh ja. En vernedering is ook wel is een thema wat we herkennen, want de dood die Christus aan het kruis had, was ook een heel vernederende dood. De vader overlaat hem met kussen. Dat is een familiegroet. Een zachte kus een snelle kus op de lippen was normaal om elkaar als familie te begroeten. Het laat iets zien van de compassie van de vader en ook wel iets van het lijden van het feit dat zijn zoon weg is. Hij had pijn aan zijn hart. Hij had verlangen om weer herenigd te worden met zijn zoon. En die blijdschap van het missen van zijn zoon zie je hierdoor ten uitdrukking komen. En dan gebeurt er dus wel iets bij die jongste zoon. Dat staat er niet zo expliciet. Maar waarschijnlijk heeft hij nu door van, oh, wacht eens eventjes. Het gaat om relatie. Het gaat helemaal niet om het bezit. Het gaat er niet om dat ik het geld terugverdien en het land terugkoop en dat teruggeef aan mijn vader. Het gaat erom dat ik een zoon ben, dat ik een relatie heb met mijn vader. Hij kapt ook het tweede deel van de speech die hij had verzonnen voor zijn vader, kapt hij af. Dus hij zegt alleen maar, vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. En het tweede stukje, maak mij een dagloner, dat laat hij weg. Omdat waarschijnlijk ziet hij nu wel in wat er gebeurd is. Hij geeft zich als het ware wel over aan de vader. Nu begrijpt hij wel dat hij niks in de weegschaal brengt om de relatie te herstellen. Maar dat het alleen maar door de genade is van zijn vader. En hij is dus niet meer geïnteresseerd in het redden van zijn eigen eer, maar alleen nog maar in het goedmaken van de relatie met zijn vader. De vader doet er dus alles aan om hem in zijn eer te herstellen. Dus de vader zegt tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want mijn zoon was dood en hij is teruggekomen. Het mooiste gewaad was het gewaad van de vader zelf. En het hele dorp wist dat en kende dat gewaad. En als die zoon dat gewaad zou dragen, dan zouden ze weten van, oh, de vader heeft blijkbaar willens en wetens de dingen aan zijn zoon gegeven. Dat is een duidelijk teken van acceptatie. De ring is waarschijnlijk een zegelring geweest, een teken van autoriteit. Dus hij werd ook hersteld in de autoriteit van de familie van de patriarch. Hij kreeg zijn plek terug. En de schoenen symboliseren een vrij man. Veel slaven liepen op blote voeten, maar een vrij man liep op schoenen. En het feit dat de knechten de schoenen aantrekken, laat ook zien dat de knechten van het huis hem accepteren. Dus hij wordt op alle manieren naar de gemeenschap toe. Zorgt de vader ervoor dat hij hersteld wordt. Naar de dienaren toe zorgt de vader dat de zoon hersteld wordt. Het slachten van een groot dier in plaats van een geitenbokje en een kalf in plaats van een geit laat zien dat het feest niet alleen voor het gezin en voor het huis is, maar het hele dorp is welkom. Dus dit herstel wordt aan het hele dorp gecommuniceerd, aan iedereen. En zo transformeert de vader de zoon die met het hart van een dienaar kwam terug naar een zoon. Nu is er nog één klein dingetje. Er is nog een broer. Er is nog een broer. Vijfentwintig tot 32. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Ja, dus die oudere broer, die had zijn taak al verzaakt bij het vertrek van de jongste broer. Als mediator en ook als het weigeren van zijn deel van de erfenis. Hij komt aan bij het feest en in principe heeft de oudste zoon de rol van de ceremoniemeester. Rondlopen, hoe gaat het met u? Heeft u nog iets nodig? Moet er nog wat drinken geregeld worden? Echt als vertegenwoordiger van de vader, als een ambassadeur van de vader, had hij het ceremonieel middenpunt van het feest moeten zijn. Het feit dat hij buiten blijft, is een publieke vernedering van de vader. Hij accepteert het feest van de vader niet. En men ziet het, hè? Want er zijn mensen buiten het feest die hij aanspreekt en waar hij een vraag aan stelt. Dus het is niet dat hij stiekem buiten blijft. Nee, in zo'n kleine hechte gemeenschap weet ze ook snel genoeg de hele gemeenschap. De zoon blijft buiten. En zo'n vernedering in een eer- en schaamtecultuur is heel erg. Misschien kunnen jullie nog wel koningin Vasti herinneren die weigert om bij de koning te komen. Nou, zo moet je het een beetje zien. Dat is wat de oudste zoon hier flikt. En vervolgens beschuldigt hij de vader nog op een aantal manieren en hij beledigt hem. Dus hij spreekt hem aan zonder titel. Zelfs de jongste zoon zegt vader tegen zijn vader. In dit geval wordt die titel achterwege gelaten. Hij zegt, ik heb u gediend. En wat hij daar eigenlijk zegt is, ik ben uw slaaf geweest. Want het woord in het Grieks wat gebruikt wordt is douloi. En dat is slaaf. Dus eigenlijk heeft de oudste zoon heeft ook het hart van een slaaf in plaats van het hart van een zoon. Ik ben gehoorzaam geweest. Echt waar? Niet waar. Zijn vader wil dat hij zich verzoent met zijn broer. Dat weigert hij ook. Hij klaagt dat hij geen geitenbokje krijgt. Hij wil ook het beschikkingsrecht hebben over zijn erfenis. Oftewel, eigenlijk wenst hij ook zijn vader dood. En hij klaagt over het feit dat zijn vader feest viert met zondaars. Precies hetgene waar Jezus door de farizeeën van beschuldigd wordt. De oudste zoon is meer geïnteresseerd in zijn eigen recht en niet geïnteresseerd in de liefde van de vader. Dus de vader wordt door de oudste zoon bijna net zo te schande gezet als door de jongste zoon. Dan nog de vader. Het publiek verwacht van de vader dat hij naar buiten komt om zijn zoon te bestraffen. Het feit dat hij naar buiten komt is eigenlijk al net zo erg als dat hij naar zijn jongste zoon toe rent. Dus hij rent naar zijn jongste zoon toe. Dat is vernederend. Maar het verlaten van het feest en naar buiten gaan om zijn oudste zoon te ontmoeten, is eigenlijk ook een schande. Hij vernedert zich opnieuw. Hij spreekt zijn zoon aan met het woord teknon. Dat is een tedere, liefdevolle manier om de zoon aan te spreken. Ondanks het feit dat die oudere zoon hem dus ook beledigd heeft. En hij zegt, alles wat van mij is, is van jou. Dus ook al zegt die zoon, zegt ik heb jarenlang geslaafd voor u, zegt de vader, alles wat van mij is, is van jou. Nee, jij bent geen slaaf, je bent mijn zoon. Alles wat van mij is, is van jou. Je snapt het niet. En in de laatste verse legt de vader dus uit van het gaat niet om het verkanselen van het bezit. Het gaat om het herstellen van de relatie. En dan het laatste dingetje is, het is niet duidelijk hoe de oudste zoon op de laatste speech van de vader reageert. De jongste zoon wel, die geeft zich over en die accepteert zoonschap. Bij de oudste zoon blijft het stil. En eigenlijk is dat een uitnodiging van Jezus aan de fariseeën. Van, hey, jullie hebben echt wel herkend dat jullie de oudste zoon zijn. Hoe reageren jullie op mijn uitnodiging? Ga daar maar eens over nadenken. Nou, ik heb even een paar parallellen van de jongere en de oudere zoon naast elkaar gezet. Dus eigenlijk eisen ze allebei hun eigendom. Ze zijn allebei rebels en ze zijn vervreemd van hun vader. De jongere zoon in zijn daden en de oudere zoon in zijn hart en in zijn houding. De jongere zoon wil feesten in een vreemd land. De oudere zoon wil feesten met zijn vrienden. Geen van beiden willen ze feesten met de vader om de vreugde te vieren. De jongere zoon breekt met de familie door zijn acties. De oudere zoon breekt met de familie door zijn houding. De jongere zoon lapt de wet aan zijn laars. Dus die is wetteloos zonder de wet. De oudere zoon houdt zich ogenschijnlijk aan de wet. Maar in zijn hart is hij eigenlijk net zo wetteloos als de jongere zoon. De jongere zoon verbreekt de relatie doordat hij emigreert. En de oudere zoon verbreekt de relatie doordat hij afhaakt. Emotioneel verbreekt hij de relatie. Ze verdienen allebei een bestraffing. En de jongere zoon heeft de houding van een dienaar. En de oudere heeft de houding van een slaaf. De jongere zoon herkent de zelfvernedering van de vader. De oudere zoon ziet dat niet. De jongere zoon adresseert de vader met zijn titel. En de oudere doet dat niet. De jongere zoon herkent zijn zonde en de oudere niet. En de jongere accepteert zijn zoonschap. En de oudere is de vraag of die dat doet of niet. Nou, hier kan je van alles over doen, dus neem dit vooral mee en denk er eens over na. Een paar vragen die ik voor mezelf, die bij mezelf boven kwamen is. We hebben allemaal keuzevrijheid. Dus die vader die had kunnen zeggen van, joh, ik geef je jou mijn erfenis helemaal niet. En toch laat hij het doen. We hebben keuzevrijheid, zelfs de keuzevrijheid om ons af te keren van God. We hebben het eigendom en we hebben het beschikkingsrecht. God maakt de aarde voor alle generaties, bijvoorbeeld. Dat is iets wat bij mij ging spelen. En zou hij het oké vinden als één generatie de aarde oprookt voor zichzelf en een puinhoop achterlaat voor de volgende? Laten we het echt zo ver komen. Dat is iets wat bij mij binnenkwam. Je hebt twee verschillende soorten van zonde hier. Je hebt de zonde van de wetbreker en de zonde van degene die zich aan de wet houdt. En soms zijn christenen heel erg van, ja, maar dit staat in de Bijbel en je moet je eraan houden en jij doet het verkeerd. In plaats van in liefde naar hem toe te gaan. Van, hé, wat is er met jou aan de hand? Waarom doe je dit? Zijn we het met elkaar eens? En allebei, tenminste ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vervul allebei die rollen wel eens. Ik ga altijd wel eens de fout in. Soms ben ik de wetticist en soms ben ik degene die de wet verbreekt. Maar hebben we door dat het uiteindelijk gaat om de relatie? Ja, de wet is belangrijk. Maar ook God vindt de relatie belangrijker. Soms heb je ruzie tussen christenen over hoe je de Bijbel precies moet lezen. Luister naar elkaar. Wees het eens dat je het soms met elkaar oneens bent, maar dan hou de relatie heel. Onvoorwaardelijke overgave. Geven we echt alles onvoorwaardelijk over aan God? Of houden we dingen in eigen hand? Dus een voor de hand liggend iets is, wat doe je met je financiën? Heb je echt door dat het van God is? Of denk je van, nee, het is van mij, ik heb er recht op, ik wil het voor mij gebruiken? Of wil je het inzetten in Gods koninkrijk? Welmoed is daar vaak net even iets beter in dan ik. Door te zeggen van, hey joh, zit je het nou alleen maar voor jezelf op te sparen? Of gaan we er ook goede dingen mee doen? Gaan we Gods koninkrijk zaaien? Aanvaarden we ons zoonschap of dochterschap? Zien we dat relaties boven alles gaat? Relatie, hè? Het belangrijkste gebod: heb je de Vader lief als jezelf. En je, boven alles en je naast als jezelf. Het ademt relaties, het grootste gebod. En accepteren wij de hele erfenis? Dus als we de hele erfenis accepteren, dan zijn we wel gered. Maar er zit ook een verantwoordelijkheid bij. Nemen wij onze rol op als oudere broer, om als ambassadeur, niet alleen op het feest van de Vader, maar ook hier nu op aarde, God te vertegenwoordigen. En moeilijke beslissingen te nemen, die misschien tegen ons eigen belang ingaan, maar voor het belang van God zijn. Ik zal je verklappen, ik doe het vast niet altijd. Ik probeer het wel, maar dan zijn we bereid om te zoeken naar onze broers en zussen. Ik heb met name in coronatijd heb ik christenen dingen zien roepen waarbij me echt in mijn perspectief mijn broek afzakt. Hè? Zo verwijtend, zo veroordelend. En in mijn, bij mij komt dan de neiging op van, oh, met jou hoef ik niks meer te maken te hebben. Jou ga ik niet meer opzoeken. Ben ik dan wel bereid om mijn broer en zus op te zoeken? Om met ze te blijven praten en in connectie te blijven? En staan we ook nog open als onze broers en zussen ons afgewezen hebben? Want dat is natuurlijk wel wat er gebeurd is. We zijn afgewezen en blijven weer opnieuw. Wat was het? 77 keer vergeven. En toch nog degene die ons niet moeten, toch proberen de relatie overeind te houden. We hoeven niet continu bij hun aan te bellen, maar wel blijven openstaan. En laten we ons realiseren dat het feest wat er is niet voor onze eer en niet om ons te eren, maar het feest is ter ere van de Vader. De vreugde van de Vader, dat is wat we met elkaar aan het vieren zijn. Dus dat waren zo wat dingen die bij mij opkwamen tijdens het lezen van de toelichting van Kenneth Bailey vanuit culturele aspecten van de verloren zoon. Ik hoop dat jullie ook allemaal iets hebben opgepikt. Schrijf het op, houd vast en probeer het in te zetten. De erfenis, de hele erfenis is voor ons, maar dat komt met verantwoordelijkheden. Maar de Vader viert feest met ons, want hij houdt van ons. Dus dank jullie voor het luisteren en ik zal afsluiten met gebed. Vader, dank u dat u onze Vader bent. U bent niet onze werkgever. En wij zijn ook niet uw slaven of knecht. Wij zijn uw zonen, wij zijn uw dochters. U houdt van ons. En u heeft alles, maar ook alles opzij gezet om de relatie weer heel te maken met ons. Wij die als mensheid de relatie met u opzij geschoven hebben, u afgewezen hebben als mensheid. En de schaamte heeft u op zich genomen om ons weer één met u te maken. Ja, we kunnen eigenlijk niet of nauwelijks bevatten wat dat betekent. Maar we zien wel ook in het Oude Testament uw verlangen. Dan zal ik jullie God zijn En dan zullen jullie mijn volk zijn. Die frase komt zo vaak terug. De Heer heeft op de uitkijk gestaan. Omdat u houdt van uw mensen. Ook als ze u beledigen. Als ze u in het gezicht spugen en dood wensen. U houdt nog steeds van uw mens. Heer, we prijzen uw naam. We zijn dankbaar voor dat cadeau, voor die erfenis. En we knielen neer en met open handen willen we die erfenis aanvaarden. Om u als onze vader te omarmen. En voor te gaan in het leven als dochters en zonen. Heer, help ons om onze taak te zien die meekomt met de verantwoordelijkheid van een kind van God. We zijn er niet alleen maar om gered te worden. We krijgen ook gelijk een taak om uw koninkrijk bekend te maken. Om uw liefde ook door te geven. Zelfs aan de mensen die we moeilijk vinden of zelfs aan de mensen die onze vijanden zijn. Geef ons kracht daarvoor, Heer. Open onze ogen hoe u dat voor ons gedaan heeft. En help ons om dat door te geven aan de mensen om ons heen. Heer, help ons om in te zien als wij op een dag toch ook, of op een moment verloren zijn en vergeten zijn, wat het betekent om uw kind te zijn. Heer, dank u dat u ons dan ook vergeeft en toch weer opnieuw in uw armen sluit. Heer, we danken u voor alles. En we belijden dat u onze vader bent en dat wij uw kinderen zijn. Heer, we prijzen uw naam. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen.